Welkom bij de 9e aflevering van de Springschool podcast. Ik ben Hannes Malfin, ik ben een spring- en bewegingsexpert en ik ben de mede-eigenaar van de Sterk Personal Training Studio in Gent. In deze podcast laat ik mensen aan het woord die een waardevol verhaal te vertellen hebben in functie van prestatieverbetering met de nadruk op hoger springen. Vandaag ga ik in gesprek met Jannes Verkaemst. Jannes is een professionele kickbokser in de min 72,5 gewichtsklasse. En hij heeft een Europese titel op zijn naam staan. Naast kickboksen is hij ook personal trainer op zelfstandige basis. Dag Jannes.
Dag Hannes. Jannes.
Jannes. Hoe ben jij eigenlijk bij kickboksen terechtgekomen?
Ik ben eigenlijk al altijd vrij geïnteresseerd geweest in alle sporten die vrij veel actie hadden. Rugby onder andere ook. Totdat uiteindelijk een vriend mij heeft meegenomen dat ik naar een kickboxclub in Zwevenhem, Siam Gym noemt dat nu. En ik heb zo mijn eerste sessie gedaan, ik was daar blijkbaar goed in. Die vriend is uiteindelijk gestopt, ik ben blijven doordoen en voordat ik het wist, sta ik waar ik nu sta.
Oké.
Dus dat is allemaal vrij, ik ben daar echt volledig in gerold.
Oké, je houdt vooral van actie, interactie. Ja. En dat sprak je echt aan in
ja,
de sport.
Ja, zeker de actie. En op dat moment, op die leeftijd, dat is ook wel cool om te kickboxen. Ik kreeg daar veel zelfvertrouwen uit. Gedachten dat ik mezelf kon verdedigen. Dat ik kon zeggen tegen mensen, ik doe kickbox. Initieel is dat zo, wat mij naar de sport gebracht heeft. En toen ik zag dat ik er zo goed in was, toen ik er zo gedisciplineerd in aan het trainen was, dan ben ik echt van de sport beginnen houden. Ja.
Dus ja. En die discipline, dat is iets dat altijd al iets geweest is bij u?
Nee, altijd eigenlijk. Ik heb ook mijn deel van feesten gehad, maar eigenlijk op vrij jonge leeftijd, tot grote ergernis van mijn mama, waarschijnlijk. Dus dat was rond mijn 15, 16, 17 jaar, was ik absoluut niet gedisciplineerd. Ik speelde veel games, ging graag uit, in hoeverre dat al uitgaat aan die leeftijd. En met kickboksen is dat eigenlijk allemaal veranderd. Ja, dat is eigenlijk door het kickboksen dat ik...
Dus kickboksen heeft eigenlijk wat discipline en wat orde en structuur in je leven gebracht.
Ja, zeker en vast. Kickboksen heeft mij vrij gedisciplineerd gemaakt.
Mooi.
En ik ben gewoon als een autist eigenlijk beginnen trainen. Een keer dat ik in kickboksen zat, al van jongs af aan. Al van toen ik begon, was ik plots volledig verslaafd aan die sport. En, maar ik sukkel al van het begin met mijn heup. Ik wist niet als ik dat al mocht zeggen.
Ja, daar komen we straks op terug.
Maar dat was er al altijd, maar in het begin denk je natuurlijk, no pain, no gain, ik train gewoon verder, dat is een ontstekingske. Ik doe een keer niet daar, een alternatieve methode daar, dat komt wel goed. Ja. Maar ik ben blijven door, ondanks de heuppijn.
Op een schaal van 1 tot 10, hoe zot zei jij? Want voor kickbox en voor rugby, dat vraagt wel een bepaald niveau van zot, denk ik.
25.
25. Mooi.
Nee, eigenlijk absoluut niet zo zot. Ik ben absoluut ook niet zo'n een vrij stoere of een absolute held in de zin dat ik een vrij macho ben. Ik denk eerder dat ik zei, dat ik initieel begonnen ben omdat ik dat vrij stoer vond, dat ik mezelf kon verdedigen. En van daaruit zag ik dat ik goed was. Ik heb veel zelfvertrouwen eruit gekregen vooral. Dus ik ben absoluut niet zot. Het is niet dat ik een vechtersbaas ben en ik in die ring sta en ik denk van, ik ga hem kapot slaan. Ik sta daar eigenlijk eerder een wedstrijd tegen mezelf te doen om te tonen dat ik het kan. En om weer die angst en die stress te overwinnen, dan dat ik graag iemand pak rammel wil geven. Ja. Dus dat is het absoluut niet.
Dus het heeft u, de sport heeft u beter leren omgaan met angst en met stress?
Ja, ergens wel. Omdat voor iedere wedstrijd heb je sowieso wel stress, of ik toch. Want zoals ik net zei, ik ben geen geboren vechter of zo, of macho. En iedere keer staat je voor die in een ring, ondertussen ben ik vrij goed getraind, maar denk ik toch zo'n fractie van een seconde van, shit Jannes, ga in een ring stappen, ga boksen met iemand. En dan stap je die ring in en doe je wat je getraind hebt en je krijgt er zoveel zelfvertrouwen uit. Dat is eigenlijk... Ja, dat is de max.
Wat is uw grootste obstakel geweest in uw professionele carrière?
De heup. De heup is mijn grootste obstakel geweest. Dus de heupblessure die nu al vanaf mijn 17 jaar aansleept. Ik ben al een keer geopereerd geweest 5 jaar geleden, een kijkoperatie. Ze zeiden dat een cam impingement was. Ze hebben dus een kijkoperatie gedaan, een bone shaving, een ice picking. En En dat heeft niks geholpen. Dat is eigenlijk alleen maar slechter geworden. Maar ja, je hebt geen andere oplossing. En je weet ook niet wat dat juist is. Je denkt, ja, ze hebben die bone shaving gedaan. Er is geen conflict meer in het gewricht. Dus nu zal dat wel opgelost zijn. Dus ik ben gewoon blijven doortrainen.
Kunnen ze bone shaving uitleggen?
Bone shaving is eigenlijk wanneer op de femur hals zouden bij een cam impingement, zogezegd, te veel bot hebben. Wat dat botst met je kapsel. En dat zorgt voor het conflict in het heupgewricht, waardoor dat eigenlijk pijn krijgt en eventueel kraakbeenschade. En dat bot schaven ze weg, zodat er geen conflict meer is.
Zodat het dijbeenhoofd schaven ze een stukje weg, zodat het dijbeenhoofd ronder wordt, zodat er minder conflict is in de heuprom.
Ja, inderdaad.
Okay. En een ice picking?
Ice picking, goeie vraag. Dus waar ze eigenlijk, als ik me niet vergis, haatjes prikken in het bot, dus onder waar dat er kraakbeenschade is, met de bedoeling dat er daar wat bloed vrijkomt. En het bloed heeft dus de functie om het kraakbeen te herstellen, wat dan uiteindelijk een nieuw laagje kraakbeen zou volgen, of toch in theorie.
Ja, maar geen effect gehad.
Ik heb daar zeker geen voordeel van ondervonden. Ik weet dat hij ook een ice picking heeft gehad.
Ik heb ook een ice picking laten doen en bij mij is dat alleen maar slechter.
Ja, voilà. Dus in het begin wil je dat niet geloven natuurlijk, hè, weet je. Het is ergens de enige kans dat je hebt. Jij en ik ook. We zijn alle twee bezeten door sport. En als dan plots op die leeftijd, als dat je enige optie is, dan moet je er wel in geloven. Hè. Dus met veel alternatieve methoden probeer ik dat te doen werken. Zeker op niveau dat ik sport. Ijsbaden, sauna's in de ochtend, stretchen na de sauna, zodat ik die dag eigenlijk meer bewegingsvrijheid had. En minder pijn. Al de juiste supplementen, visolie, kurkuma, van alles. Dat ze zeggen CBD. Ik heb alles uitgeprobeerd. En het hielp mij wel om te managen. Misschien daarom dat ik ook nog bereikt heb wat ik bereikt heb met de aandoening die ik heb. Maar het loste niks op natuurlijk. Het was een beetje dweilen met de kraan open.
Van al die alternatieve methodes die je nu genoemd hebt, is er één bij die het meeste effect heeft gehad? Zodanig als mensen met hetzelfde probleem zijn en ze willen eerst de alternatieve zaken proberen, dat ze niet het hele lijstje moeten doorlopen, maar dat ze wel eerst wat dat volgens u het meeste effect heeft gehad.
Ik heb eigenlijk mijn toppers genoemd. Dus, en hoe ver dat placebo is, dat weet ik niet, want ik ben iemand die, zoals jij ook, vrij goed op de hoogte is van wat er zou moeten werken en wat niet. Dus vanaf dat ik het probeer, ben ik eigenlijk al ergens biased, omdat ik weet dat het gaat werken. Maar ik heb de indruk dat sauna met stretching ongelooflijk veel hielpen.
En waardoor komt dat dan? De sauna maakt het warm?
De sauna maakt het warm, zo door het opwekken van heat shock proteins, dat klinkt wel allemaal vrij fancy, maar er ook voor zorgen dat je minder ontsteking hebt in het lijf en dus ook in je heupen. En het losser zijn van de spieren, de trigger points die zich al dan niet opbouwen rond je heup, die komen misschien wel losser. En hoe dan ook, bij mij hielp het wel. Ja. Bij mij hielp het ongelooflijk veel.
En nam je dan elke dag een sauna?
Bijna wel, ja.
Hadden dan thuis een sauna?
Ja, ik heb die chance. Mijn ouders zijn gescheiden en ze hebben allebei een sauna thuis. Dus daar had ik ongelooflijk veel geluk in.
En dan stond je op en dan het eerste dat je deed was...
Ja, eigenlijk wel. Ik sprong in de sauna. Wat eigenlijk zot is, voor zo met je ochtendhoofd in de sauna te gaan springen. Ik pushte het meestal tot 15 à 20 minuten. Opnieuw omdat ik gelezen heb dat de grootste gezondheidsvoordelen komen van 4 keer 20 minuten in de sauna aan 100 graden, denk ik. En dan mocht ik te stretchen.
Dat was het gezondste voor jouw gewricht en de spieren rond jouw gewricht.
Maar dat is gewoon waarop dat de studies zijn uitgevoerd. Voor zover ik weet. Dus dan deed ik dat gewoon. Ik deed dat 4 keer in de week. Of dagelijks.
En was dat een gewone sauna? Een infrarood sauna?
Dat was een gewone sauna. Ja, een gewone sauna. En dan de koude douches, die hielpen mij ook. Moest ik een ijsbad ter beschikking hebben, zoals Wim Hof. Ik heb gehoord dat jullie hier een opleiding gaan doen.
In 2 weken, maar is het vol.
Ah, is het vol. Ja. Tjie. Wel, moest ik een ijsbad ter beschikking gehad hebben, zou ik zeker iedere ochtend in een ijsbad gesprongen zijn. Hoeveel dat ik het ook haatte als ik 's ochtends opstond. Ik stond meestal zo een 5 minuten te ijsberen, om aan mezelf te kijken in de spiegel. Oké, kom aan, Janus. Dan de ijskoude douche, vooral in de winter, heel koud.
Ik doe dat nu ook elke dag. En nu, vandaag is 30 graden, dus dan valt dat mee en dan is dat zelf leuk om onder die koude douche te gaan.
Low water.
Ja, low water, maar zo midden in de winter. Als dat water ijskoud is, dan staat dat zo van, oh joh. Maar het geeft wel enorm veel innerlijke kracht, vind ik, doorheen uw dag. Ja. Van zo'n koude douche.
Ik vond dat die koude douche mij inderdaad ook mentaal het meest hielp. je hebt echt energie voor een dag te starten, dat is ongelooflijk. Maar ik vond, naar de heup toe weet ik het niet altijd. In theorie zou het zeker moeten helpen, maar ik heb meer effect gehad met de sauna. Maar tijdens de koude douche nam ik erbij en deed ik trouwens ook altijd voor wedstrijden als ik stress had. Ja. Sprong ik onder die douche, zo een beetje als teken van, kom maar, je kunt die koude trotseren, ja, en dan gaat in de ring springen. Ja.
En zijn er nog andere alternatieve methodes die goed gewerkt hebben?
CBD heb ik de laatste maanden geprobeerd, opnieuw.
Dus na de operatie dan?
Nee, voor nog. Voor de operatie. De laatste maanden voor de operatie. En dat leek mij vrij goed te helpen in de zin van, ik had ongelooflijk weinig flexie, weinig abductie, extensie, of dus heel weinig bewegelijkheid in mijn heup in alle richtingen. Ja. Dat zorgde ervoor als ik in mijn bed lag, dat ik onderrugpijn kreeg. Ja. En als ik de laatste maanden CBD deed, na mijn training s'avonds, merkte ik dat ik dat precies niet had. Ja. Opnieuw, ja, hoe ver is dat placebo en hoe ver is dat heeft echt geholpen, maar mij hielp het wel. Dus ik ben blijven CBD doen, tot op heden ook nog altijd. En wat dat trouwens niet meer op de dopinglijst staat.
Ja. En wat is CBD precies?
CBD is het niet psychoactieve gedeelte van de marihuana plant. Dus ja. Van THC worden stoned, ja. Ik dat zeggen, worden high. En van CBD worden eigenlijk zo wat mellow, dat wil ik niet zeggen, omdat mensen weer denken aan dat een beetje high zit of zo, maar je voelt minder spanning, minder stress.
Het is medicinaal dat
je ja, eigenlijk wel. Ja. En dat heeft mij vrij goed geholpen. Wat heeft er mij nog geholpen, dat was hoge dosissen visolie, maar echt heel hoge dosissen. En de kurkuma. Ja. Kurkuma nam ik ook.
En welke kurkuma in pillen, tabletten?
Ja, twee vragen. En tabletjes eigenlijk, omdat je zodanig hoge concentratie wil binnen hebben, dat als het met poeder zou doen, dat echt een...
En wat is het effect van kurkuma?
Voor zover ik weer weet, zou dat moeten helpen met ontsteking.
Een natuurlijke ontstekingsremmer,
maar met verschillen een insight, een echt een medicatie, dat onnatuurlijk blokkeert die ontsteking, met eigenlijk alle negatieve gevolgen, bijkomende gevolgen, en dat kurkuma zou moeten ervoor zorgen dat je lichaam eigenlijk beter omgaat met ontsteking, dus het verwerkt ontsteking beter, en met eigenlijk alleen maar gezondheidsvoordelen.
Dus bijvoorbeeld ibuprofen blokkeert de ontsteking, ja, maar lost de ontsteking niet op.
Nee, absoluut niet.
Terwijl dat kurkuma de ontsteking langzaamaan remt.
Ja.
Dus
ja,
eerder op inderdaad. Lange termijn dan.
Maar niet remt opnieuw, maar je lichaam kan het gewoon beter verwerken. En het werkt via een heel andere pathway dan de ibuprofen werkt. En daarom ook niet de negatieve gevolgen heeft die ibuprofen wel heeft. Want de ontsteking is er uiteindelijk met een reden om voor een herstelproces in gang te zetten. Dus door die gewoon weg te halen, is eigenlijk voor ervoor te zorgen dat je minder snel zou herstellen.
Ja. Ik neem curcudine. Dat is degene die ik neem.
Denk dat ik dat voor mij is, ik ben niet zeker. Ja, ik heb veel verschillende supplementen. Ja,
wel heel tevreden.
Ik nam die van mijn papa natuurlijk.
Die maakte hij dan zelf? Of?
Die maakte hij zelf, ja. Dus die chance had ik dat ik mijn visolie, mijn kurkuma's, via mijn papa kreeg, die een bedrijf heeft, Key Farm, en zijn supplementen zijn van Fisalis, waren dus de kurkuma en de visolie die ik daarvan nam. Ja. Een beetje shameless, leuk reclame bij deze.
Okay. Maar ik ga in de show notes zetten, want het is wel interessant voor de mensen van een Belgisch product. Dat een positief effect heeft te kunnen gebruiken. Heb je nog andere blessures gehad?
Geen echte blessures, nee. De laatste maanden begon ik vrij veel spanning te krijgen in mijn linkerknie. Dat is mijn voorste been in het boksen. En wegens de beperkte interne en externe rotatie, of dus mijn bovenbeen die niet goed naar binnen en naar buiten kan draaien, maar dat wel constant moet doen tijdens boksen.
Door de heup heb je beperkte interne en externe rotatie.
Ja, voilà. Door de beperkte mobiliteit in de heup moest mijn knie dat overnemen en begon ik de laatste maanden wel redelijk wat druk te voelen in mijn knie. Wat echt gelukkig, dat kan goed, geen blessure geworden is.
Ja. Dus het kniegewricht is niet gemaakt om te rollen of om te draaien. En omdat de heup de beperkte rotatie had, is die knie die rotatie gaan overnemen en is die knie beginnen overbelasten
raken. Ik weet niet of die knie daar absoluut niet voor gemaakt is, maar alleszins niet in de mate dat ik het vroeg van mijn knie.
Ja, okay.
Of dat het moest overnemen van mijn heup. Dus, en trouwens, FYI, nu is die kniepijn volledig weg, 3 maanden na de operatie. Dus dat is gek, hè, omdat veel mensen al zouden denken als ze kniepijn krijgen. Van, tja, er is iets aan mijn knie, en foto's zeggen, we zien iets aan je knie, meneer. Maar dat is ja, kniepijnig.
Ja, dat is wat Thomas Davé altijd zegt, is, het symptoom is nooit het probleem. In klassieke geneeskunde kijken de dokters vaak naar het symptoom.
Ja.
En zoeken ze daar iets rond, terwijl dat het probleem vaak anders is.
Ja, inderdaad. Hetzelfde met mijn rugpijn. Mijn rugpijn die weg was. Nu na de operatie, was ik bijvoorbeeld, ja, CBD is slecht voor het, nu na de operatie is mijn rugpijn eigenlijk ook weg. En dus ook opnieuw als ik foto's trokken van mijn rug, dan kon je niet zien, dat mijn rug was kerngezond, maar er kwam gewoon zodanig veel spanning op. Van die beperkt, door die beperkte extensie die ik in mijn heup had. En dus constant met die holle rug rondliep, zo met mijn poep naar achter. Ja, dat je daar ook ontsteking krijgt door die reden, door de heup, niet door de rug.
Dus de conclusie is eigenlijk dat de knie en de rug compenseren voor een gebrek in de heup.
Ja, zeker. En dat heb ik ook gemerkt.
Op een schaal van 1 tot 10 opnieuw, hoeveel pijn heb je gehad voor de operatie?
Voor de operatie? Dat is een moeilijke vraag, omdat, weet je, je wordt dat zodanig gewoon als mensen mij toen zo gevraagd hebben, heb je eigenlijk pijn vandaag? Zou ik zeggen, nee, vandaag niet zoveel pijn, omdat ik vergelijk met mijn baseline. Dus een dag die erboven zou zijn, zou ik zeggen, vandaag heb ik pijn. Maar eigenlijk, in vergelijking met nu, geen pijn, wat dat waarschijnlijk de volgende vraag was, had ik toen misschien toch al een 10 op 10. Ja. Ah, nee, 10 op 10 zou dan misschien zeggen dat ik niet kan bewegen. Pak 7 op 10. Ja. Veel pijn. En ongelooflijk beperkt. Ik kon niets doen, of nadien had ik ontsteking. Kon ik niet neerleggen, of mijn rug deed pijn, zoals ik net zei. Dus ja, pak 7 op 10.
En zijn er momenten geweest dat het niet meer zag zitten door de pijn?
Wat niet meer zag zitten?
Zitten om topsport te doen, om... Ja, als je elke dag wakker wordt met pijn, bij wijze van spreken, om niet uit je bed te komen en maar nu een dag te beginnen? Of?
Ach ja, eigenlijk vaak, maar ik denk dat topsporters voor verschillende redenen die gedachten hebben. Je moet soms zitten zodanig in een routine van ochtends training, smiddags trainen, goed eten, geen feestjes of minder, een minder sociaal leven, dat gewoon een van de bijkomende zaken was die het moeilijk maakte voor mij. En dat ging
zo. Die pijn er nog een keer bovenop.
Dan. Ja, die pijn er bovenop. Dat maakt het trainen ook absoluut niet leuk. Ik zit in een sport als kickboksen waar ik moet kicken. En na iedere training was dat er een combinatie waar ik bijvoorbeeld waar ik een kick moest geven. En ik wist dat we heel die training gingen oefenen op die combinatie. Dan deed ik dat gewoon niet graag. En ik wist, na die training ga ik pijn hebben. Want moet je constant trappen. Maar ja, dat is wel de sport dat ik zo gepassioneerd er ben. Dus.
Maakt het moment zelf gaat plezier verloren, omdat je weet dat achteraf gewoon... Ja, niet fijn.
Ja, compleet, maar doordat ik zodanig autistisch bezig ben met, ik wil die beste worden in die sport, was dat wel een gedachte die het moeilijk maakte, maar ik heb nooit echt op het punt gestaan om te stoppen. En nu nog altijd niet, eigenlijk. Dus ben redelijk vastberaden om eigenlijk...
Hij is wel de beste van Europa toch geworden. Kun je iets vertellen over die wedstrijd?
Die in de fight, hè, dat was een... Een lastige fight. Ik heb vooral heel veel in mijn kruis getrapt. En het ging heel nauw op. Maar ik heb die gewonnen. En ik ben natuurlijk ben zo blij. Zo'n zalige riem rond die middel. Dus dat geeft een zalig gevoel. Want je hebt ergens al zo'n een setpoint bereikt. Hè. Je hebt die Europese titel. Maar net zoals in boksen hebben we natuurlijk meerdere organisaties. En dat is maar één van de...
Ja, want dat is iets wat ik niet... Ik zit niet in de boksport. Dat is iets wat ik niet zo goed begrijp. Ja. Dat is de titel ISKA.
Ja, ISKA, ja.
Dat is één van de hoeveel...
Goh, het zijn er veel. De grote organisaties in kickboksen zijn Glory, One, Infusion, Kunlun in China. Dat zijn zowel de grootste.
En daar zit je in één van die organisaties?
Nee,
van die
en ISKA is ook een heel grote, maar... Mijn doel is toch wel om in een van die anderen een titel te halen.
Ja.
Dus, en ik ben zogezegd ISK, Europees kampioen. Maar ik ken hier een paar sparringpartners van mij vanuit België die soms naar mijn club komen. Zoals Youssef Chalouki bijvoorbeeld. En als die gast geeft, dan moet ik toch opletten. Die zet mij vaak op zijn knie. Op mijn knie, zijn specialiteit is een leverstoot. En dus dat is ergens wel, dat wil ergens wel iets zeggen van, je hebt een ladder beklommen, je hebt ongelooflijk goede kerels verslagen, maar dat wil niet per se zeggen dat het de beste van heel Europa bent.
Ja.
Dus, maar het is wel zeker een bepaalde status dat ik krijg, dat is cool.
Heb je doorheen jouw carrière een mentor gehad?
Ja, mijn mentor is in de eerste plaats mijn coach, Noël van den Heuvel. Hij is zelf 3 keer wereldkampioen geweest, ongelooflijke vechter. En Hij is eigenlijk zo wat mijn sensei, zoals in de Karate Kid films hebt. Zijn wil is wet, en ik heb dat wel nodig. Niet te veel discussiëren. Hij zegt zo en zo, en ik moet binnen de lijntjes kleuren. En voor mij werkt dat wel. Want anders zou ik zo wat durven afdwalen. Maar met hem gaat dat niet. En hij pusht mij echt. Zonder hem stond ik niet waar ik nu zou staan. Dus ja, zeker nog wel. En mijn stiefpapa, Dag van Aalslanden, een sportarts, heeft mij ook doorheen mijn hele carrière eigenlijk altijd begeleid. Hij heeft altijd aan de wedstrijden aanwezig geweest. Dus dat zijn eigenlijk zo mijn twee mentoren.
Hoe belangrijk is dat, een mentor? Iemand dat je altijd bij terecht kan, dat je alles kan vragen?
Ik denk dat ik persoonlijk zonder mentor daar gewoon niet zo geraken. Je hebt iemand nodig die je al die informatie wat hij geleerd heeft, doorheen heel de periode dat mijn coach bijvoorbeeld gekickboxd heeft, gewoon in een korte tijd dumpt op mij van hier al informatie, en dat laat mijn groeiproces zodanig exponentieel naar boven schieten dat ik kan bereiken wat ik bereikt heb in korte tijd. En goed worden in korte tijd, en dat is zelf heel veel dingen niet meer ontdekken, maar het geleerd krijg van hem, mentaal en fysiek. Dus ja, ik denk dat een mentor een van de belangrijkste zaken is die er is. Zeker in sport.
Ook op die moeilijke momenten dat je veel pijn had en zo, heeft dat wel veel geholpen. Of is dat meer zelfdiscipline en doorzettingsvermogen?
Dat was dat eerder mijn stiefpapa. Ja. Want dat is iets dat om duur voor jezelf houdt. Ik denk dat veel atleten hier wel mee dat ook zo hebben. Het trunt niet constant van ik heb pijn. En op den duur houd je dat voor jezelf. Het laatste dat je wilt is iemand horen die constant aan het spreken is over zijn blessure. Dus eigenlijk niet veel mensen wisten dat ik heupijn had. Dus de heupoperatie die ik nu gekregen heb, was dan ook voor veel mensen van, Jannes, hij is ISK Europees kampioen en ik kreeg twee nieuwe heupen. Dus dat was, veel mensen wisten dat niet. En mijn coach was ook niet direct de persoon waarover ik daar constant ik ging niet constant met mijn problemen bij hem terecht gaan voor de tijd dat ik ging oplossen.
Dus eigenlijk had je meer dan één mentor, je coach, of meer een mentor in je prestatieproces?
Ja, ik wou niet dat hij mij de easy way ingeven. Dat zo'n ding ging worden van, ik heb pijn aan mijn heup. En dat hij dan een zachtere training ging geven aan mij. Dus ik wou hem bewust daar niet te veel in betrekken. Zodat ik gewoon de workout kreeg en de training zoals dat hoort. En hoe dat moet, naar voorbereiding van mijn intense wedstrijden. Dus ik bracht hem daar niet te veel van op de hoogte. Hij wist wel dat ik pijn had, maar ik trunte daar niet te veel over tegen hem. Dan, als ik de training buiten wandelde, was dat eerder mijn vriendin die mij vrij goed opving. En mijn stiefpapa, waarbij ik altijd... Het is ook via hen dat ik dan altijd naar die kiné en naar die chirurg en heen en weer ben gereisd door...
Tijdens jouw carrière ging je dan veel meer kiné? Tijdens voor de operatie ging je dan veel meer kiné?
Ja, voor de heupijn. Ik ben altijd veel bij de kiné geweest. Bij Wim trouwens, bij Wim komt daar. Ik weet niet als jij daar ook naartoe gaat.
Nee, maar ik kan hem al zeer goed. Ja. Maar ik heb het even gehad met veel naar de knie te halen.
Ja.
Na 15 shit. Jaar, 3-4 keer.
Ik snap het volledig.
Dan op een gegeven moment heb je er even geen wisting meer in. Dus op dit moment ga ik niet naar de knie.
Nee, ik snap dat. Maar Wim is een vrij goede vriend van mij ook. En ik weet volgens welke methode dat hij werkt. En ik geloof daar ook in. En het heeft mij veel geholpen voor en na de operatie. Dus hij heeft mij ongelooflijk geholpen tijdens mijn revalidatie.
Ja, en dus wat voor strategieën past hij dan toe?
De FRC... principles, ik weet niet of je die zelf kent.
Ja, dus
dat is een functional range conditioning, waarbij dat eigenlijk kracht wil krijgen binnen de lenigheden aan het trainen zijn. Dus ga niet gewoon in een statische stretch staan, maar je tracht ook actieve spieren aan te spannen in die stretch en eventueel zelfs, bijvoorbeeld als ik mijn been hier op deze tafel leg, niet alleen de stretch uitvoeren, maar ook mijn been van de tafel op te heffen, zodanig dat je kracht krijgt in de lenigheden aan het trainen zijn. Ik weet niet of ik dat Chinees heb doen klinken of niet.
Ja, nee. Dus de typische onderscheid dat ze maken is statische stretching en dynamische stretching. Ja. Maar eigenlijk is het bij u een...
Het is een vorm van krachttraining bij
u. Ja, eigenlijk een vorm van krachttraining in de dynamische stretching die je hebt.
Ja, inderdaad.
En van waar komt dat?
Dat komt van, laat me eens denken, ik denk Dr. Andreo Spina. is zo de hoofdfiguur van FRC.
Ja.
Ik volg die mannen ook allemaal. Ik heb een goede vriend, Joachim,
ja.
Die volledig zot is geworden.
Wat is zijn volledige naam?
Joachim Hildersson.
Het is wel de moeite om te volgen op
Instagram. Ja, zeker de moeite om te volgen. Hey, zo, ik ben samen met hem naar een opleiding in Duitsland geweest voor die mobiliteitscursus.
En was dat dan de Spina zelf?
Nee, dat was, hoe noemt hij weer? Ik kan er niet op komen. Nee, ik kom er niet op. Maar Joachim is dus volledig zot geworden van die FRC-principes en autistische trekjes dat hij heeft. Hij is volledig zot geworden. Alleen bij blijven stretchen die FRC-principes gebruiken. En hij is mega lenig geworden, maar absurd. Dus zeker de moeite waard om hem eens te checken, want de principes helpen dus.
En is er een grote transfer naar kickbox, van FRC naar kickbox?
Wat wil je daar eerst mee zeggen?
Is er een grote trainingstransfer? Heb je het gevoel dat die oefeningen jou, in jouw sport prestatiegewijs resultaat oprichten?
Ja, ja, zeker. Meer dan statische stretchen. En zelfs met... Ik ben nog niet zo gedisciplineerd geweest in het FRC. Ik had dat meer moeten doen. En de reden waarom is omdat iedere keer als ik voor mijn operatie de FRC-principes deed, wegens de kapotte heupen, had ik eigenlijk minder lenig mobiliteit na mijn sessie, gewoon doordat het van binnen volledig kapot was. Dus het scheelt mij ergens wel met minder pijn te hebben, maar als ik trachtte mijn grenzen te verleggen, mijn FRC, of echt leniger worden, niet managen van pijn, dan backfire dat vooral.
Kan je daar theoretisch een uitleg aan geven, hoe dat komt, dat je dan het moment zelf al een verbetering hebt, maar dat je dan achteraf een vermindering hebt?
Lenigheid is vooral iets in de hersenen. Hè. Dus in hoeverre je centraal zenuwstelsel, zoals als ik het goed geleerd heb, je toelaat om je been naar een bepaalde positie te brengen, dat komt vooral uit de hersenen. Dat is niet per se de spier die dat beslist. En ik denk, doordat ik volledig bot op bot zat, dus ik had geen kraakbeen meer in mijn heupen, dat voor zo'n danige ontsteking zorgt op hetzelfde moment, op dat moment, waar ik tijdelijk meer beweeglijkheid had, maar nadien kwam die ontsteking naar boven en dan verloor ik dus mijn mobiliteit en had ik eigenlijk veel pijn. Dus als ik zwaar stretchte of zwaar FRC ging gaan doen, dan had ik de dag nadien op training, ik kon zelfs geen low kick meer maken. Dan is dus een trap net boven de knie. En ik ging dan volledig compenseren in mijn rug, dus ik deed dat ook niet vaak.
Dus de korte termijn transfer is groot, maar de lange termijn transfer is misschien minder groot.
Ja, bij mij persoonlijk liet het mij niet toe om leniger te worden in mijn heupen. Om leniger mag ik niet gebruiken, want dat slaat op flexibiliteit. Maar om meer mobiliteit te krijgen in mijn heupen, gewoon omdat ik iedere keer ontsteking kreeg.
Op welk moment heb je dan beslist van je uit te laten opereren? Want dat is wel een moment, dat is een moment dat je dan moet beslissen.
Ja.
Dat is niet...
ik weet zelfs niet als ik het volledig beslist had de dag zelf. Denk een maand voor de operatie.
Ja.
Ik heb het geluk gehad om de chirurg persoonlijk te leren kennen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alles eigenlijk een beetje in een versnellingsproces is geraakt.
Hoe ben je bij die chirurg terechtgekomen?
Via een vriendin van mijn liefje eigenlijk, van Jill. Ja. De dochter van Koen de Smet, mijn heupchirurg. Was eigenlijk een heel goede schoolvriendin van Jill, van mijn vriendin. En die zat op een dag bij Jill thuis, ik was daar ook. Ik zag nooit over mijn heupen, zoals ik net tegen u vertel, ik zag dat nooit. Ja. Maar die dag had ik toevallig een keer goed zin om over mijn heupen te zagen, dus ik begin tegen haar te vertellen. Ik ben een kickbokser, maar ik heb zoveel last aan mijn heupen, bla bla bla. En zij zegt, maar toevallig, mijn papa is eigenlijk de beste in de wereld op vlak van heupresurfacing. En mijn mond viel open en ik keek naar haar. En ik dacht eerst van, ja, het is haar papa. Weet je, iedereen kent tegenwoordig de beste chirurg. Iedereen zegt van, ja, je moet naar die gaan.
Zeker als je papa is.
Ja, het is de beste. Maar zij heeft dat geregeld dat ik snel bij hem kon raken. Want normaal doet hij geen consultaties meer, omdat hij zodanig veel werk heeft. En dus via haar ben ik denk, de week erna een foto laten trekken bij hem. En hij zei mij dat hij zelfs niet kon verstaan dat ik nog pijnvrij kon wandelen. Om maar te zeggen hoe dat u zelf zodanig in die focus kunt wijsmaken, oh, het is dat, het zal niet erg zijn, blijf doorgaan, alle alternatieve methoden toepassen, wat er dan voor zorgt dat ik wel kan blijven gaan. Maar hij zei mij dus heupdysplasie aan beide kanten, een vrij erge vorm, en dat ik bijna op verschillende plaatsen, nog niet helemaal, maar op verschillende plaatsen bot op bot zat in mijn heup. En dat hij zei dat er geen enkele andere oplossing was voor mij dan een dubbele heup resurfacing te krijgen. Of dat is dus een heupprothese aan beide kanten. Ja, op dat moment...
Het is niet hetzelfde als een heup replacement.
Nee, een total hip replacement kreeg eigenlijk die een staaf, ik weet niet als het voor u zit, met een bol op. Ze zagen dan ook de helft van uw been af en die staaf wordt eigenlijk een nieuw deel van uw bovenbeen met die bol op, wat dat uw heup wordt.
Krijg je dan ook een nieuwe kom?
Goeie vraag, er komt ook een nieuwe kom, ja. En bij de resurfacing komt er eigenlijk gewoon een laagje over de bol, over de femurhoofd en over het acetabulum of de kom. Gewoon twee laagjes, er wordt niks van bot weggehaald. Dus
de kom krijgt ook een resurfacing.
Ja, de kom krijgt een resurfacing en de kop. En dus veel minder invasief, want ze halen geen bot van u weg. En dat zou veel meer bewegelijkheid toelaten en topsport. Hervatten van high-level sports op hetzelfde niveau zoals dat je vroeger deed. Of waarschijnlijk beter, want dat zijn problemen die opstapelen, zoals bij mij. Dus ik zit nu 3 maanden ver. En ik ben gewoon... Het is ongelooflijk wat ik allemaal kan. Maar voordien ja, heb je toch wel wat overtuiging nodig. Tegen dat je denkt dat je dat wel moet doen. Maar dus... Hij zei mij dat ik een dubbele heup resurfacing moest krijgen. En dat staat in als een bom natuurlijk. Net zoals als jij ben ik bezeten van sport. En mijn leven draait er rond. Dus ik, als personal trainer, als topsporter.
Het is uw identiteit.
Het is uw identiteit, ja. Voilà. Dat is echt perfect. En ja, dat weet wel even niet hoe je dat moet verwerken. Dus ik ging zo door vrij rare periodes van... Waarbij ik zei tegen mezelf van oké, ik doe dat. En dan een dag nadien, nee kom, had dat niet nodig, die pijn zal weggaan. Dan begon ik plots weer hard te trainen, omdat ik daardoor motivatie vond. Maar dat was eigenlijk een very fucked up periode.
Kan je iets meer vertellen, of wil je iets meer vertellen over de dag van de operatie? Hoe is dat gelopen?
De dag van de operatie ik was vrij rustig. Ik vraag mij niet waarom ik rustig was, want dat is absoluut geen dag om rustig te zijn, maar ik was vrij kalm. Mijn vriendin was ook bij mij, wat dat ook geholpen heeft. En hij had zo roorfoto's getrokken, ze komen in een ding aanleggen. Ik kan er nu niet op komen.
Een infuus
aanleggen. En plots worden we naar de operatiekamer gebracht. Ik lig daar bij de twee chirurgen. Ik was nog wat mopjes aan het maken met misschien om mijn stress op te...
De chirurg was Koen de Smet.
Koen de Smet en de Lore. Sorry aan chirurg de Lore dat ik zijn voornaam eventjes kwijt.
En ziekenhuis.
En Jan Palfijn, hier aan de watersport.
Aan de overkant.
Ja, aan de overkant. Wat dat ook zo raar is, want je zou denken van ja, voor zo'n chirurg, dan moet ik wel naar daar vliegen. Of
naar Amerika,
want daar zitten de goede chirurgen. Maar dus, blijkt dat Koen de Smet effectief wel de topper is, maar absoluut topper voor heup resurfacings. Heeft onder andere Jean-Claude Van Damme gedaan, ik heb je dat gezegd. En om mijn goede moed in te blazen, heb ik constant naar die video gekeken. Er is zo'n video uitgekomen van Jean-Claude Van Damme, die 8 maanden na zijn heup resurfacing van Koen de Smet, eigenlijk zijn volledige split stond tussen 2 rijdende Volvo trucks, als reclame voor Volvo eigenlijk, voor de nieuwe Volvo truck. Ik dat constant opnieuw afspelen. Van
dat filmpje gaan we sowieso delen.
Ja.
En vooral fullscreen zetten en muziekje goed uitzetten.
Ja.
En volledig opgaan in het filmpje.
Dus dat was de max.
Wetende dat hij 8 maanden daarvoor
ja,
een dubbele hip resurfacement heeft gehad bij dezelfde dokter
ja,
als u.
Jean-Claude Van Damme, ik weet niet of hij een dubbele heeft gehad. Dus mogelijk 1 of 2, maar dan niet zeker. Okay. Maar hoe dan ook, hij stond daar met zijn resurfacing of dubbele. Tussen 2 Volvo trucks in een volle split.
Dat filmpje is niet getruckeerd.
Nee, dat is niet getruckeerd. Maar hij heeft ook nog vrij recente films. Of zo Instagram filmpjes. Waarin dat hij high kicks geeft en zo verder. Dus dat bekijkt de constant. Hey. Dat is dus iets wat hij waarschijnlijk zelf ook had. Dus we moesten ooit op het punt staan.
Dus dat is wel een inspiratie geweest.
Ja.
Van voorgaande personen die operatie
zeker,
hebben ondergaan.
Zeker.
Te bekijken.
En En dan had ik nog een goede vriend van mij. Een van mijn eerste coaches, Yves Pollefeit. Ook topniveau in taekwondo. En hij had ook een heup resurfacing aan 1 kant gekregen van Koen de Smet. Dus ik natuurlijk had met hem afgesproken. En hij zei mij ook, dat is ongelooflijk. Ik kan alles terug, ik ben explosiever. Mijn lenigheid is crazy. Dus dat heeft, en ondanks dat ik dat zag van Yves en dat ik dat zag van Jean-Claude Van Damme en dat mijn chirurg mij dat zei, zelfs tot op de dag van de operatie dacht ik zo, fuck, is this the right choice? So, is dat wel de juiste keuze? Want het blijft gewoon gek, het bepaalt volledig je leven. Hè. Als dat niet goed afloopt, dan zitten we wel with no hips, bij wijze van spreken, je leven door te gaan als freak in sporten. En dus
mensen onschatten dat. Veel mensen weten dat niet, maar alles float door je heupen.
Ja, alles. Dus ja, ik weet dat hij mij ook zei dat je op het laatste moment voor die reden afgeknapt bent.
Ik ben op consultatie geweest, jammer genoeg niet bij de SMET. Ik had een afspraak bij de SMET, maar ik ben bij zijn cliënt.
Ja, normaal doet hij inderdaad.
En dat was niet zo'n aangenaam gesprek, waardoor ik had er geen goed gevoel bij, bij de persoon waar dat ik terecht gekomen was. En ja, het gevoel moet gewoon echt 100% zitten. Ja. Je moet heel goed zijn voor je dat beslist van zo'n ingrijpende operatie te laten.
Ik snap dat. Maar aan de andere kant, ik had dus het geluk dat ik Koen kende, persoonlijk. Ja. En dat hij een consultatie met mij gedaan heeft. En toch was ik er niet klaar voor. Ik denk dat dat iets is dat je sowieso persoonlijk vrij mixed feelings over hebt. Dat je niet weet als het goed gaat aflopen of niet. En je moet dan een beetje feit hebben in de skills van Koen en zijn collega. Wat dat ze echt wel hebben. Want dat is gek. Ze hebben nu 11.000 operaties uitgevoerd met een waanzinnig hoog slagingspercentage. Ik denk, ik durf het niet na te zeggen, maar het is veel hoger dan alle andere praktijken. Hij staat bekend voor eigenlijk heupprothesen die zo wat upgefucked zijn, sorry voor mijn taal, te volledig te fixen en te herstellen. Dus wij hebben ook een vriend in Amerika die een slechte heup heeft gekregen in Amerika. Ik heb hem ook doorgestuurd naar Koen en ik heb er alle vertrouwen in eigenlijk dat hij ook dat gaat oplossen. Ja. Dat is nu weer iets anders, geen resurfacing, maar...
Okay. En jouw revalidatie... De dagen na de operatie, de weken na de operatie, de maanden na de operatie?
Ja, maar ik heb mij als een zot voorbereid, zoals de, ik denk dat hij dat ook zou doen. Ja. Ik heb verschillende coaches gecontacteerd, Derek Price, Joachim opnieuw heeft mij ook geholpen. Ja, ik heb vrij veel mensen gefacetimed en ik had zo een kladblok gemaakt met alles dat ik moest doen, alles van voeding dat ik juist moest doen, de juiste supplement. Oké, op dag 1 neem de dag en dat.
Kun je dat een keer specifieker zijn van...
Ik denk vooral...
Hoe zag jouw ideale dag eruit middenin jouw revalidatieproces?
Middenin mijn revalidatie. Het moeilijke was dat je niet mocht overdrijven, dus een goede revalidatiesessie per dag. 1 keer in het zwembad sowieso per dag. 1 keer dat de wondes toe waren, ging ik ook alweer in de sauna. Omdat je ligt zodanig lang in dat bed neer, dat je benen, je spieren beginnen om duur pijn te doen, gewoon doordat je neer ligt de hele dag. Dus die sauna deed ongelooflijk veel deugd. Massages kreeg ik ook, pure luxe.
Er kwam iemand aan huis.
Ja, er kwam iemand aan huis. Ik had het ook gefixt op voorhand. Wim, mijn kiné, die normaal niet aan huis kwam ook aan huis, speciaal voor mij. Dat was in het begin eigenlijk gewoon de straat uitwandelen en terug. En ik moest zorgen als ik niet meer op mijn benen kon staan, dat hij mij kon opvangen. Ja. Dus idealiter ging ik iedere dag in het zwembad. En dat vond ik het belangrijkste van al. Voor de revalidatie en dan voor mijn mind had ik zo van die Olympische ringen, waarin dat ik upper body workouts deed, zodanig dat ik zo... Oh, ik kom van zodanig veel sport, ik doe normaal 3 uur sport per dag. En met die upper body workouts kon ik zo wel mijn honger naar een kick van dat sporten zo wat stillen en zo. Mezelf wijs maken in de rush van, dat komt goed, je bent goed bezig. Dat was zo deel van mijn mentale wereld, dat ik bleef bewegen, ik bleef sporten. Ik ging in de kine kwam, ik werd gemasseerd, ik ging in het zwembad, ik ging in de sauna. Ik was alles juist aan het doen en dat hielp mij mentaal vrij veel.
En na hoeveel weken kon je terugstappen? Of mocht je terugstappen?
Normaal mochten we beginnen proberen na 6 weken zonder krukken. En dat is rechtlijn op 1 heup. Ja. En ik was aan het wandelen, wat ik wel vrij trots zeg, na 4 weken, zonder kruk. Zowel zo met een little limp, zo een klein beetje mankens. Ja. Computer. Ja. Maar ja, iedere avond eigenlijk, zeker in het begin, voel je je zo rot, omdat je hebt ongelooflijk veel pijn. Je slaapt niet goed. Ik sliep 1 uur per nacht of zoiets, 2 uur per nacht.
De eerste weken.
Ja, de eerste week vooral. Maar ik hield een dagboek bij en ik schreef dat daarin. En ik verplichtte mezelf van iedere keer in dat dagboek iets positiefs te schrijven. Mijn slaap bijtonen, zodat ik ook de progressie kon zien. Dus dat ging van 1 uur slaap per nacht naar 5. En dan van die smileys ernaast. Oké, het wordt beter.
En dat is een idee van jezelf?
Of ja. Maar, moet opletten. Ik zeg niet, een van mijn coaches heeft mij gezegd, hou een dagboek bij. Ja. Ik kan niet veel doen. Dus ik heb mijn boekje gelegd naast mijn bed.
En welke coach was dat?
Moet ik je nadenken? Nee, dat Derek Price was.
Derek Price is meer een gezondheidscoach?
Of? Hij is eigenlijk een bewegingscoach vooral. En ik had met hem geskyped. Ik wou weten wat hij mij zou aanraden voor alle beste methoden voor te revalideren. Ja. En dat was een van de dingen die hij zei van, keep your mind sane, hou een dagboek bij. Ja. En ik heb dat ook gedaan.
Hoeveel maanden zijn we nu verder?
3 maanden. En het resultaat is waanzinnig. Ja. Het is echt waanzinnig. Ik heb nog nooit zoveel mobiliteit gekend in mijn leven. Ik heb nog nooit zo weinig pijn gekend in mijn leven. En iedere dag wordt nog steeds beter. In het begin was het natuurlijk nog meer, was dat exponentieel. Nu iedere dag, nu tot op heden, nog iedere dag beter. En dat doet gewoon dromen. In het begin van die operatie zie je even al die dromen voorbij vliegen. Hè. Wereldkampioen worden. En die verschillende grote organisaties binnen geraken. En nu als je zo die mobiliteit van die heupen ziet, dan denk je gewoon iedere dag van, ah, dat is echt waanzinnig eigenlijk wat ze kunnen en wat het is allemaal mogelijk. Ja. Dus dat maakt mij heel gelukkig. Het kan echt niet op eigenlijk voor mij.
Oké. Okay. Zijn er nog dingen waar je gelukkig van wordt buiten sport?
Mijn vriendin.
Ja, je hebt haar al een paar keer genoemd.
Ja.
Dat is ook wel een belangrijke factor.
Ja, dat is een heel belangrijke factor voor mij. Of een heel belangrijk in mijn leven. Maar los van mijn vriendin, wat maakt er mij gelukkig? Ik mag niet bewegen antwoorden. Of sport.
Ja,
reizen.
Reizen?
Ja, ja. Reizen. Ja. Ik merk als ik veel reis, dat ik ongelooflijk veel inspiratie op doe. En dat ik zo nieuwe ideeën krijg. Wat als ik in mijn routine zit, eigenlijk minder heb of niet heb. Ja. Dus zo, ja, het motiveert mij van op reis te gaan.
En wat is de mooiste reis die je al gemaakt hebt?
De mooiste reis? Eén, niet misschien het mooiste, ik weet het niet, maar een van mijn toppers was door de Grand Canyon. Ja. Dat was vrij cool. En Las Vegas ondertussen, onder andere ook. En Dead Valley, dat is vrij cool. Dat is echt vrij cool. Dus dat is een van mijn mooiste reizen.
Op mijn lijstje, dus nu ben ik nog meer overtuigd.
Ja.
Om dat ook te doen.
Ja, zeker doen. De max daar.
Zijn er dingen waar dat jij niet goed in bent?
Veel dingen, maar... En voor mijn operatie, trappen, kicken en kickboksen, absoluut niet goed in. Waar ben ik niet goed in? Oh ja, dat is... Ik weet niet wat ik moet kiezen eigenlijk. Er zijn veel dingen dat ik kan antwoorden. Ik ben niet goed in geduldig zijn als ik honger heb. Daar ben ik niet goed in.
Hoe noemen ze dat?
Hangry. Ik ben zeer hangry.
Hangry.
Ja, voilà. Dat is iets wat ik zeker niet goed in ben.
En hoe gaat het aan de slag met de dingen waar je niet goed in bent? Ga je daarmee aan de slag?
Ik doe mijn best. Uh-huh. Ik doe mijn best om daarmee aan de slag te gaan. Dat van de hangry is nu een stom voorbeeld. Maar de dingen dat ik niet goed in ben, ik denk nu weer aan mijn sport, probeer van mijn zwakke punten wel mijn sterke punten te maken. Ja.
En hoe doe je dat dan? Lees je daarover? Volg je daar opleidingen over? Gaat het doelbewust op zoek naar mentors?
Ik snap wel wat richting
je hebt wel verschillende mentors.
Ja.
Dat is wel AI. En dat is wel een starte, denk ik.
Ja, ik lees veel. Een heel leuk boek is Tools of Titans. Omdat iedere pagina of ieder hoofdstuk is een persoon. Ik denk dat zo'n 200 of 300 personen zijn die daarin voorkomen. Het gaat van high performers tot atleet tot entrepreneurs. En dus je kunt dat boek openslaan, terwijl je op het toiletpot zit, bij wijze van spreken. En je zit op een persoon, 2 bladzijden. En die persoon heeft zijn beste tips voor zijn dag productief en efficiënt te maken en voor succes na te streven. Dus je kunt dan zo, ik zeg maar iets, dat boek openslaan op een vrij goede kickboxer of atleet. Ja. En je kunt zo leren van hem.
Ja. Dus, hoe lang lezen daarover? 5 of 10 minuten? Maar over die 5 of 10 minuten heb je eigenlijk wel het beste van een waanzinnig sterke persoonlijkheid geleerd.
Ja, Tools of Titans wel. Ja. Maar als ik andere probeer toch wel zo'n daily reading practice te hebben. Ochtends als ik opsta, dus ik zei al dat ik in de sauna ging ochtends en stretchte. Ik sta daarvoor vroeger op. En dan probeer ik toch ook iedere keer een aantal hoofdstukken te lezen. En voor het weet, na jaren toch redelijk wat boeken verslonden.
Staat daarvoor vroeger op? Ga je dan ook vroeger gaan slapen?
Ja.
Huh? Om laat gaat ongeveer gaan slapen?
Als ik 10:30 probeer. Ik zei als ik, omdat ik ging zeggen, als ik kickbox, is dat soms moeilijk om vroeg in bed te kruipen. Omdat ik ben pas om 10:00 thuis dan, en dan eet ik meestal nog. En dan is het van de adrenaline van een kickbox-sessie is moeilijk om in slaap te vallen nadien.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Ja. Dus, maar meestal probeer ik zeker voldoende te slapen. Want zeker vroeger, ik trainde zodanig op mijn limiet. Vanaf dat er één nacht slaap slecht was, dan viel heel die... Dan zakte, bij wijze van spreken zakte ik in en kon ik heel mijn programma niet meer aan. Dus dan kon ik niet de dag nadien performen op mijn eerste training, mijn tweede training en mijn klanten trainen. Dus mijn nachtrust heb ik nodig.
Nu, na je operatie, wat zijn uw doelstellingen nu?
Wereldkampioen. Dat zeg ik met een grote glimlach.
Dus wereldkampioen van de beste federatie?
Ja. Of een contracted fighter worden in Glory of Infusion. Of misschien zelfs One. One is in Azië, dus daarom ik dat zeg alsof dat een beetje zot is. Maar ja, weet je, als het dan doet, dan moet je mikken voor de highest level dat kan bereiken. En dat is toch wel een van die organisaties. En daar wereldkampioen in worden. Dus dat is iets dat mij zeker drijft. In hoeverre dat een waanzinnige droom is of niet. Ik ben daar keihard voor aan het trainen al sinds.
Groot dromen is heel belangrijk. Ja. Wat is de eerstvolgende stap?
Eerstvolgende stap in wedstrijden is 5 oktober. 5 oktober in de Expo van Waregem. Eigenlijk een heel groot event dat Battle Arena noemt. Die normaal in Zwevegem doorgaat, maar nu is het voor de eerste keer in Waregem omdat ze een grotere ruimte houden. En ik kijk daar ongelooflijk naar uit. Om daar plots te staan in een nieuwe comeback. En plots, want de meeste vechters kennen mij al, die niet al een strap niet. Maar ik kan dat niet. Nee. Om daar plots die beentjes uit te smijten. Nee. En ze mogen het weten.
Nee. Mag je nu al trainen op Kicks? We zijn nu 3 maanden van na de operatie.
Van mijn chirurg mag ik dat al. Van mijn kiné, Wim. Die kijkt een keer boos naar mij als ik weer een filmpje op Instagram zet. Waarbij ik al aan het kicken ben. Ik probeer nog niet dagelijks te kicken, maar als ik het uitprobeer, is het ongelooflijk hoeveel leniger dat is en hoe moeiteloos dat gaat. Ja.
Oké, ik vraag mij vooral af, het is moeilijk om nu een antwoord te geven, of dat ook meer power in je kicks had kunnen steken.
Ja, ik denk dat power ergens komt van hoeveel dat je lichaam voelt, dat je gewricht die kracht aan kan en in hoeverre dat je mobiliteit dat toelaat. Want als het naar je end range toe gaat van je mobiliteit, begin je spieren mogelijk af te remmen. En vroeger was mijn end range heel, heel weinig. Dus ik kon mijn benen geen 2 meetlatten uit elkaar doen. En abducties, dat is gewoon zot. En dus ik veronderstel dat door dat ik functioneler ga bewegen, ik weet niet of ik het anders moet verwoorden, dat ik gewoon meer kracht ga krijgen in mijn trappen en in mijn stoten. En mijn stoten merk ik het nu al. Gewoon de grotere interne rotatie van mijn been zorgt voor een gunstigere hoek.
De stoten met je been of de stoten met je armen?
Met mijn armen. Want ik ben vooral aan het boksen nu al. Ja. En ik merk nu al dat veel moeitelozer lukt en veel krachtiger.
Dus doordat je meer bewegingsvrijheid in de heup hebt, heb je ook het gevoel dat je meer power in je armen
absoluut.
kan
genereren. Ja, absoluut. Ja. Ik merk dat is zelfs vrij opvallend eigenlijk. Ja. Dus dat is opnieuw ik dat met een grote glimlach, want het is leuk om erover te spreken en te denken aan het eindresultaat. Want normaal mocht ik nu pas beginnen opbouwen aan 3 maanden. En doordat mijn revalidatie vrij snel is gegaan, waarschijnlijk omdat ik ook veel jonger ben dan de referentiegroep, ben ik daar al eventjes bezig en dat is waanzinnig wat dat kan. Ja. Dus ik zou het zeker aanraden. Ik weet niet,
zelf voor mensen die geen behoefte hebben aan een heupoperatie, is gewoon algemene versterking en optimalisatie van het heupgewricht een heel interessante strategie. Ja. In eender welke sport om power output te gaan vergroten.
Ja, zeker. Zeker. En bij mij persoonlijk zit nu pas 3 maanden ver en ik merk een ongelooflijk verschil in mijn stootkracht. Dus boxers met gezonde heupen, die niet werken aan hun heupmobiliteit en ik zou die zeker aanraden van dat beginnen te doen, want daar komt al die kracht vandaan.
Het start vanuit het centrum en daaruit gaat.
Ja, dus ik zou dat zeker
Terwijl dat we vaak omgekeerd focussen, dat we vooral focussen op die extremiteiten.
Armspieren, want je slaapt met je arm. Ja. Nee, heupmobiliteit is echt een must voor boxers. Ja. En dat merk ik nu nog meer dan ooit.
Oké, mooi. Heb jij een favoriete uitspraak dat voor een wedstrijd dat je tegen jezelf zegt van vroeger was het no pain, no gain.
Ja, nee, dat was mijn uitspraak niet meer.
Ik heb het juist gezegd, maar is er een uitspraak die voor u voor u blijft hangen?
Het is grappig, ik heb eigenlijk geen uitspraak van mezelf, maar ik kijk wel zo op naar zo van die bekende figuren en ik herhaal hun uitspraken om mijzelf zo moed in te babbelen. Like, The Rock, ja. Dwayne Johnson, zegt zo altijd, roept zo tegen hem, focus! Van, concentreer je. En voor mijn wedstrijd zit ik dat constant te herhalen in mijn hoofd. En zo van, focus, ja. Kom maar, focus. En dat geeft mij wel goede moed. Het is niet echt dat ik een uitspraak heb die van mezelf is, maar ik doe dat wel, zo wat positieve affirmaties.
Ja. Dus om deze... Laten we het zo doen, om deze podcast af te sluiten, we moeten een keer in The Rock zijn huid kruipen en een heel, heel krachtig focus zeggen.
Oké, Jannes, focus!
Oké, mooi. Dank u wel, Jannes.
Ja, nee, zo bedankt.
Super waardevol, super interessant. Ik hoop echt oprecht dat heel veel mensen hier en daar gaan luisteren en milderij proces aan de slag gaan.
Oké, merci.
Super.
Dank u wel.
Merci.